Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
Casper Meijer met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie sluit niet uit dat er een verband is tussen de explosie bij een Joodse school in Amsterdam afgelopen nacht en de aanslag op een Rotterdamse synagoge een nacht eerder. Vannacht werd een explosief neergelegd bij de buitenmuur van de school in Amsterdam en die raakte daarbij beschadigd. De politie is op zoek naar twee verdachten. In Rotterdam werd brand gesticht in de synagoge, waarna 4 verdachten werden opgepakt. Van Wil zegt dat de politie op scherp staat om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Drenthe is opgelopen naar 46. De beving met een kracht van 3,0 was vannacht bij het gasveld Eleveld ten zuidoosten van Assen. De meeste schademeldingen komen ook uit die stad. Wat voor schade het precies gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de commissie Mijnbouwschade gaat het om schade binnen en buitenshuis. De burgemeesters van 3 Drentse gemeenten hebben vanochtend spoedoverleg gehad en spreken hun steun uit voor de getroffenen. 7 mensen zijn opgepakt op verdenking van belastingfraude bij de aanschaf van auto's en motoren. Vermoedelijk hebben ze taxatierapporten vervalst om minder belasting te hoeven betalen. Zo zou er gedaan zijn of de auto's schade hadden. De FIOD schat dat daardoor in totaal zo'n 2,5 miljoen euro te weinig belasting is betaald. De Oekraïense deelnemers aan de Paralympische Spelen voelen zich systematisch onder druk gezet door de organisatie van de Spelen. Oekraïense atleten en coaches zeggen dat ze een openlijk negatieve behandeling kregen. Oekraïne boycott na de openingsceremonie ook de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen vanwege de deelname van Russische atleten. Het weer. Vanavond trekken de buien grotendeels weg. Er zijn er opklaringen. In het binnenland koelt het af naar rond het vriespunt. Morgen begint droog en zonnig. Later meer wolken en in de avond regen. Het wordt rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
De Wadden, de Vuurtoren, het water.
En Radio Texel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Texel het politieke vee. Dit van 7 maart tot en met 16 maart van 4 tot 6 in de middag. Telkens staat er 1 politieke partij centraal. Wat zijn hun plannen voor Texel? Hoe kijken zij naar wonen, leefbaarheid, energie en economie op het eiland? Luister mee en stel zelf uw vragen aan de kandidaten tijdens de uitzending 31 21 99.
Ook dit is Radio Texel.
On board, we gonna ride till there ain't no more. We'll go taking it slow, and Lord, don't you know I'll have my time with a poor man's lady hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along, maybe a song. Sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune.
Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on. Play it now, my baby. Crackling rose and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright, 'cause we got all night to set the world right. Find us a dream, but don't ask no questions, yeah.
Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling rose, your store-bought woman, but you make me sing
like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, my baby. Crack your nose and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright, 'cause we got all night. Set the world right. Find us a dream that don't ask no questions. Ba 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 ba.
Goedemiddag luisteraars, we gaan verder met deel 2 van Politiek Café met als gast de PvdA. U luisterde naar Cracklin Rosie uit 1970 van Neil Diamond. En we vroegen ons af hoe oud hij was, maar hij zal wel heel erg oud zijn. Dan heb ik het volgende blok nog even tussendoor reclame. Vanavond om 7:15 allemaal naar de Zwaan, want daar hebben we het politiek debat. Dan komen alle partijen met elkaar debatteren, opgezet door de Tessel Courant. En uiteraard wordt dit hele programma live uitgezonden door Radio Texel op de FM en op de 106.1. We gaan verder met zorg. De PvdA wil een masterplan zorg voor Texel. En wat moet het masterplan zorg concreet oplossen?
De mensen die we nu tekortkomen om de zorg te verlenen. We willen dat mensen opgeleid worden, vastgehouden worden en naar Texel toekomen om de zorg te verlenen. Omdat we nu al merken dat de zorg langzaam onder druk komt te staan. Er zijn wachtrijen bij de tandarts. Wachttijden bij de tandarts. Het wachtlijsten met name. Is niet iets wat we komend jaar de zorg dan in zijn algemeenheid met de mensen die nu in de zorg werken kunnen volhouden. En we weten dat er heel veel mensen die nu heel hard in de zorg werken komende jaren met pensioen gaan. En we weten dat er heel veel mensen op het eiland wonen die langzaam steeds meer behoefte gaan hebben aan zorg omdat ze ouder worden. Nou ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan staan we aan de vooravond van een probleem in de zorg.
Ja. Maar dan weet ik dat er een al jarenlang ambitieus plan is op Texel voor een zorgplein en een zorgcentrum. Want ik moet ze altijd nadenken over de alle twee.
Je bent niet de enige.
Maar gaan we daarmee het probleem niet vergroten?
Nee, daar verkleinen we het probleem enigszins mee. Doordat daar zorgfuncties bij elkaar komen die elkaar kunnen ondersteunen. Die ze ook personeel met elkaar kunnen delen. Die de huisartsen die daarin gaan een goede basis bieden. Niet alleen voor nu, maar ook als zij hun bedrijf op een gegeven moment weer willen overzetten naar iemand anders. Dan een huisarts die kan kiezen in heel Nederland waar hij terecht kan komen. Dus je wil super aantrekkelijk zijn voor een huisartsenpraktijk om hier zichzelf te vestigen. Dus daar zit echt het voordeel in. Want als ik alleen al redeneer vanuit de huisarts. Met een gedeelde 24-uurspost, met een directe connectie met het ziekenhuis, met poli's, met bloedafname, met de nierdialyse. En dat gaat echt wel iets qua efficiëntie en qua samenwerking echt wel iets opleveren. Ja,
ja en dan even gewoon een praktische vraag, hè? Nieuwsgierigheid. Betekent dat de Zandkoog als huisartsenpost gaat verdwijnen?
Nee, zeker niet. Daar zitten de huisartsen die daar zitten, die blijven daar ook.
Oké. Dus er komen nieuwe huisartsen bij?
Nee, dit zijn de huisartsenpraktijk die bijvoorbeeld nu op de Witte Kruislaan zit. Groene Kruislaan, Witte Kruislaan, ja. Die gaat daarin. En de huisarts die nog een deeltje in de Zandkoog zit volgens mij, maar voornamelijk ook in de Koksdorp, die gaat ook naar het gezondheidscentrum.
Ja. Apotheker ook, heb ik begrepen.
Dat is een los plan. Dus die hebben een eigen gebouw, die financieren dat ook zelf. En die zeiden, ja, wij willen graag ook die hoek in. Maar wij gaan alleen als het zorgcentrum serieus gebouwd gaat worden. Nou, dat lijkt nu dus echt het geval. Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja.
En dan gaan de apotheek met nog wat extra vierkante meters die ze te verhuren hebben, ook die hoek in.
Ja. Maar even eerlijke vraag. Het is wel een lang en moeizaam project, of niet?
Enorm, ja. Nee, het was natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar het waren natuurlijk heel veel partijen die de goede intenties met z'n allen hadden. Maar je weet hoe het gaat. Hoe langer het duurt, hoe meer kikkers uit de pan kunnen springen of er weer inspringen. Ondertussen was er een energiecrisis die de bouwprijzen ook allemaal omhoog stuwde. Daarmee werd het hele plan wat moeilijk financierbaarder. Ja, en dan duren dingen heel erg lang. Dus ik ben heel erg blij dat het mij is gelukt. Ik zag op een gegeven moment dat die partijen elkaar hadden gevonden, maar dat ze echt het enige waar ze nog op vastliepen was financiering. En toen heb ik alle fondsen bij elkaar geroepen en die partijen. En ze zeiden kaart op tafel. Volgens mij kunnen we dit als TESL goed voor elkaar krijgen. Nou, en daarna is het door de fondsen en door iedereen die daar mee aan de gang is gaan zo ongelooflijk goed opgepakt dat het nu toch echt werkelijkheid lijkt te worden.
Ja, ik hoorde van de week in de wandelgang. Hè, en dan, ik heb het niet geverifieerd op waarheid, want daar had ik geen tijd voor. Maar ik hoorde dat ze gala's willen gaan organiseren en andere evenementen om centen bij elkaar te halen voor het zorgcentrum.
Nou, dat komt helemaal.
Ja.
Ja. Nee, de Krib organiseert over een week.
Een week, iets meer dan een week. Is het.
Ja. Een benefietgala om nog wat extra geld binnen te harken voor dit gezondheidscentrum. En ik moet zeggen, kijk, dan krijg je van mij staande ovatie.
Oké. Zorgpersoneel aantrekken is een landelijk probleem. Waarom zou dat op TESL wel moeten lukken?
Waarom woon jij graag op TESL? Dat gun je iedereen. Dus ook het zorgpersoneel. En wij kunnen ze hier goed gebruiken.
Nou, ik kan je precies vertellen waarom ik graag op TESL woon. Ik heb in de hele wereld gewoond, hè, maar dat weet je wel. En het laatste deel van mijn werkbare leven woonde ik in Den Helder. Maar ja, dat vroeg eigenlijk geen moer aan. Want iedere ochtend werd ik om 4 uur wakker van de eerste vrachtwagen die voor mijn deur voor het stoplicht stopte. Toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik ga in de polder wonen, want dat is de oplossing, hè. Maar ja, dan kom ik in de polder terecht. En daar kende ik niemand. Niemand kende mij. Kwam ik op verjaardagen, moest ik elke keer opnieuw voorstellen, omdat ik de helft van het jaar weg was. Maar dan liep ik door de Weverstraat en dan riep iedereen, hé, mijn jongen, hé, Aad, hé, dit. Dus na een verloop van tijd heb ik toch bedacht van, voordat ik nou wegga bij die club daar op de Zuidpunt, moet ik maar eens op TESL gaan wonen. En toen heb ik een woonvergunning gekregen, ben ik op de Pontweg gewonnen. Daarom woon ik op TESL. Lekker rustig, iedereen kent me. Goed sociaal leven. En aardige mensen. Nou, wat wil je nog meer?
Ja, dat zijn allemaal pluspunten die voor een zorgmedewerker ook prima kunnen gelden, natuurlijk. Ja. Ja.
Leuk radiostation.
Wat?
Leuk radiostation ook.
Leuk radiostation. Ja, daar ben ik eigenlijk een beetje maar dat is met alle verenigingen zo. Nee, maar dus,
ik denk dat TESL gewoon ontzettend veel te bieden heeft. Qua ruimte en rust, maar ook qua onderwijs. We doen nog heel veel dingen met elkaar. We bouwen dingen samen op. We komen elkaar te hulp indien dat nodig is. En ik denk dat dat voor een zorgmedewerker, vooral voor een zorgmedewerker met een gezin, een heel goed uitgangspunt kan zijn.
Nou, ik wil de hele sociale samenleving op TESL zit anders in elkaar. En ik ben daar heel eerlijk in. Ik woon op de Ruigweg in Den Helder. En ik wist echt niet wie de twee huizen verder woonden.
Nee, ik denk dat op TESL ook kan. Maar als je zelf een beetje initiatief neemt, heb je heel snel contact met anderen. Ja.
Op TESL is het zo dat als je 2 dagen je kop niet buiten de deur gestoken hebt, dan staat de buurvrouw op de stoep en gaat het wel goed met je.
Met een pannetje soep als je mazzel hebt. Ja. Ja, je bent vast ziek. Ja.
Maar oké. Wat ik ook begrepen heb uit het programma, u noemt fusiegesprekken tussen welzijnsorganisatie. Is schaalvergroting volgens jullie de oplossing?
Ik weet niet of het de oplossing is, maar wat mij wel opvalt is dat wij op TESL, en dat is allemaal geboren uit enthousiasme, het krioelt van de stichtingjes en organisatietjes die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector. Hetzij aan de ondernemerskant, hetzij aan de gesubsidieerde kant. En dat zijn best wel fragiele kleine organisaties. Hè. Als ik kijk naar TESL's Welzijn, nou, hoeveel mensen zullen daar werken? Kijk naar de Sportstichting, hoeveel mensen werken daar? Kijk naar TESL Gezinnen, hoeveel mensen bestaat dat? Young Forever, hoeveel mensen zijn dat? En dat zijn allemaal organisaties die in het verlengde van elkaar aan het werk zijn. Dus ik zou echt zeggen, van, nou, als wij willen naar een wat bestendiger zorg- en welzijnlandschap, dan is dat wel een van de dingen waarvan ik zou zeggen, probeer die gesprekken echt op start te krijgen en probeer naar een robuustere organisatievorm te gaan. Hoeft niet te fuseren te betekenen, kan ook op een andere manier samen zijn, maar het moet robuuster.
Ja. Ja, nou, dat is logisch, hè, want ik geloof dat TESL sowieso wel 240 verenigingen heeft. Nou, daar zijn ze in Den Helder jaloers op, hè, want daar komen ze nog niet in de buurt van. Maar het zijn wel, wat net wat je zegt, 240 penningmeesjes, secretarissen. Ben je trouwens naar allebei allemaal geweest? Want je hebt vorig jaar een rondje gemaakt langs de verenigingen.
Zeker, ik ben ook bij jou geweest, hoor.
Ja, dat weet ik. Dat kan ik wel geen. Ik heet geen Rutte van mijn achternaam. Hè?
Nee, ik heb volgens mij zo goed als alle sportverenigingen gehad. Ik denk dat ik de map... Dat was niet gelukt. Dat was gek genoeg de eerste... Of, jawel, ben ik eigenlijk misschien ook al geweest. Nee, ik weet het ook niet meer. Ik heb ze, als het goed is, zo goed als allemaal gehad, ja.
Hoe voorkomt u dat Texel afhankelijk wordt van zorg van de overkant?
Nou, als dat al te voorkomen is, dan voorkom je dat door het op Texel goed te regelen. En dat begint, zoals we net al aangaven, bij woningen. Als je goed zorgpersoneel wil aantrekken of hier wil opleiden en hier wil vasthouden, ontkom je er niet aan dat ze hier ook willen wonen.
Ja. Maar is dat een van de doelstellingen van het masterplan wat jullie op willen gaan stellen?
Ja, of wonen hoort daar wel bij.
Okay.
En gezamenlijk personeel aantrekken. Hè? Kijk, je kunt als Omring vacatures de lucht in gooien. We zoeken mensen. Je kunt als huisarts hetzelfde doen. Je kunt als Texels Welzijn hetzelfde doen. Maar in die end willen deze mensen in de zorg werken. En hebben ze misschien ook al de papieren om bij een ander te gaan werken. Dus als die sollicitant voor jou net niet geschikt is. Hè, misschien kan die prima bij een andere partij aan de gang. Dus volgens mij zit daar ook nog een mogelijkheid om daar echt veel meer gezamenlijkheid in te krijgen.
Maar even terugkomen op het masterplan. Hè? Wordt het een masterplan van de PvdA? Of gaan jullie in gesprek met andere partijen om er een gemeentelijk masterplan van te maken?
Ja, dat doe je met alle stakeholders. Mensen die uit de zorg komen, de organisaties, maar ook alle partijen in de raad. Dit moet een breed gedragen iets zijn. Iedereen is voor zorg. Kan niet zo zijn dat je daar tegen bent.
Ja, en we nemen het op in ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Waar er 4 jaar geleden een deltaplan wonen in. Nou ja, dat heeft mede bijgedragen aan het aantal woningen wat er in de afgelopen 4 jaar al geplaatst is. En de woningen die nu nog in de pijplijn zitten. En wij denken dat nu het creëren van woningen een bepaalde structuur heeft. Iedereen ziet het belang ervan in. Iedereen wil erover nadenken, aan meewerken. En dan is het tijd voor het volgende plan. Maar het is zeker niet een plan wat wij als Partij van de Arbeid alleen kunnen oppakken en uitvoeren.
Je hebt ook Kerngezond Texel als organisatie. Ik weet niet, is het de stichting, vereniging? Nou, maakt niet uit. Er zijn in elk geval tientallen organisaties bij betrokken. En die zien allemaal stuk voor stuk al het belang van samen optrekken. En zorgen dat er aandacht op de zorg komt. Omdat dat infarct... Ja, stiekem is hij er misschien al wel, maar dat wordt dus nog veel erger. Ja. De Tesla heeft dat alleen zelf nog niet zo heel erg door. En ik denk dat daar een stukje bewustwording moet komen die bijdraagt aan het masterplan tot succesvol te maken.
Ja. Ja, dan heb ik een vraag waarschijnlijk niet goed gesteld. Want wat ik eigenlijk bedoelde is dat je met de stakeholders samenwerkt en allerlei die in zorg zitten, is natuurlijk hartstikke logisch, hè, want daar begint het gewoon mee. Maar je kan natuurlijk een masterplan schrijven als partij en daarna in de raad brengen, maar je kan ook gewoon vooraf, zeg maar...
Het is wel de bedoeling dat het een zo goed als een raadsbreed plan gaat worden. Ja. Want dan is het draagvlak en dan weet je ook zeker dat er wat gebeuren gaat.
Nou, ik zou dat als partij helemaal niet zelf doen. Ik zou het college dan, in dat geval als je in de coalitie zit, de opdracht geven om dat met partners op te gaan zetten. Dus dat zou ik, dat zou de stap 1 zijn, joh.
Daar ga ik niks over zeggen.
Jammer.
Ja. Nou ja, ik denk dat het college en de ambtenaren het al druk gezat hebben. Sommige dingen moet je gewoon het initiatief nemen het raamwerk neerzetten. En dan tegen de raad of tegen het college of mijn luistercollege. Dit hebben we met z'n allen bedacht, uitvoeren mars.
Ja, kijk.
Maar je mag je best prioriteit opzetten, hoor.
Precies, vind ik ook. En ik vind eigenlijk ook, een verkiezingsprogramma is natuurlijk niet alleen iets wat je zelf wil realiseren. Daar begint het natuurlijk bij. Maar ik zie het ook wel eens als een soort uithangbord van let op Texel. Dit zou wel eens een heel goed idee kunnen zijn. Of wij nou zelf in een coalitie terechtkomen of niet. Doe dit.
Ja.
En er zijn ook wel echt verschillende rollen, hè, tussen ambtenaren, collegeleden en raadsleden. En helaas is het nog steeds zo dat een raadslid er vaak gewoon een baan bij heeft. En dit doet in de uren die er nog verder zijn. Uiteraard krijg je er een vergoeding voor, zodat je minder voor een werkgever aan de gang hoeft. Maar de ambtenaren, die hebben echt de expertise en de tijd om echt aan een plan te gaan schrijven.
Ja, maar ik denk, maar dat is weer mijn persoonlijke mening. Misschien zie ik er wel helemaal naast, hè. Ik denk dat een hele hoop, innovatieve initiatieven uit de raad moeten komen.
Ben ik helemaal mee.
En ik denk niet dat die nou echt snel van de MLA 15 af zullen komen.
Je kunt piketpaaltjes slaan, maar uiteindelijk zal de ambtenaren toch uitvoering moeten geven. Ja. Dus,
ja. Maar, ook, daarvoor is je ambtenaar geworden, ja toch?
Zeker.
Ja. Dan heb ik een andere vraag waar ik op stuit en waarvan ik dacht van nou, daar moet ik toch eens even wat over vragen. U wilt meer jeugdprofessionals bij huisartsen en scholen. Bent u van mening dat daar een tekort aan is of is het probleem veel groter dan wij denken?
Misschien wel beide. Ik denk dat als het in de jeugd moeizaam is, om wat voor reden dan ook, dat je daar preventief aandacht, of als je daar aandacht aan besteedt, dat je dan preventief erger kan voorkomen. En nou ja, de jeugd groeit thuis op, maar zit voor een groot deel van zijn tijdbesteding op school. Neemt deel bij verschillende, bijvoorbeeld verenigingen. En ik denk dat je daar dus een gezamenlijke taak hebt. Maar om ze bij alle sportverenigingen te plaatsen of bij de muziekschool, ik denk dat dat een beetje omslachtig is. Maar op de basisscholen of binnen de OSG is daar vaak al wel ruimte voor. En ik denk dat je daar goed gebruik van kan maken om vroege signalen al op te pakken. De jeugdzorg is ontzettend duur. En het is zonde als mensen daarin terechtkomen terwijl ze het op een andere manier ook opgelost had kunnen zijn.
Ja, de vraag die ik nu stel, weet ik gewoon niet of, omdat ik het niet weet, hè, daarvoor vraag ik het, hè. Maar is het misschien niet gewoon handig dat je voor dat soort zaken een soort meldpunt hebt? Hè? Want ook bij verenigingen zien wij natuurlijk wel eens dingen gebeuren die zeggen van nou...
Ik ben het helemaal een beetje eens. Dit is volgens mij niet een oplossing die je in een team of zo kan oplossen. Of in dit gaat over hoe je als zorglandschap, als geheel, een soort organisme vormt. Waarbij er manieren zijn waar je super laagdrempelig naar binnen kan met een vraag. Misschien dus nog niet eens een zorgvraag, maar ook een beginnende hulpvraag. Maar waar je dus ook als coach of als trainer bijvoorbeeld kan zeggen, hey, ik zie wat gebeuren en ik weet ook waar ik terecht kan om dat signaal zonder AVG-achtige ingewikkeldheden, zonder iemand gelijk voor het blok te gooien, toch even kwijt kan. En dat je dat ook weet, dat komt goed terecht.
Een soort 112 voor de jeugdzorg.
Ja.
En dan lokaal. Hè?
Exact. Ik wil nog even terugkomen op die vorige vraag. Want ik denk, waar belanden wij nou in? Dat er een soort tweedeling zal zijn tussen een raad en een college en ambtenaren. In feite spreekt de raad natuurlijk alleen maar met het college. Het is de raad die de opdracht geeft aan het college en het college heeft dan die opdracht uit te voeren. Dat het college daar ambtenaren voor gebruikt is logisch, want ze kunnen dat niet met z'n drieën. Maar in principe bestaat er niet zoiets als de raad die ambtenaren de opdracht geeft. Dat gaat ook altijd via het college. Die zijn daarvan verantwoordelijk en als ze dat niet goed doen, ja, dan krijgen ze daarvoor op de vingers van de raad. Maar de ambtenaren en het wel of niet functioneren daarvan zou ik toch wel een beetje uit dit gesprek willen houden. Want dat vind ik ook niet fair richting de mensen die zich nooit kunnen verdedigen, want zij werken in opdracht van het college.
Ja, sorry, zo heb ik het ook inderdaad niet bedoeld. Maar ik bedoelde meer dat voor het uitwerken van plannen raadsleden vaak gewoon te weinig expertise hebben en misschien ook minder tijd. Maar dat via het college moet, dat ben ik helemaal met je eens.
Ja, ik wil er toch ook wel wat aan toevoegen. Kijk, je kan natuurlijk als raad een motie indienen met één regel en maken een zorgplan. Of een masterplan zorg. En dan, dan roepen de wethouder zorg, ja, we zullen er naar kijken. En u houden u op de hoogte.
Ja.
Maar je kan natuurlijk ook een framework aanleveren. Die zegt van, wij hebben als raad bedacht dat het ongeveer zo uit moet zien. Wethouder, hier heb je het. En aan je werk.
Ter voorbereiding op het raadswerk hebben heel veel mensen al meerdere trainingen gevolgd die vanuit de gemeente gegeven worden. En een van de dingen die je nu noemt, dat zou in theorie helemaal niet mogen voorkomen. Je moet altijd een goed omschreven motie indienen. Anders kan een college daar helemaal niks mee. Dus je zult natuurlijk wel vanuit de raad, wat ik net aangaf, die piketpaaltjes mee moeten geven. Waarbinnen het college goed beslaagd ten ijs kan komen.
Ja. Dat geloof ik onmiddellijk, maar ik kijk elke raadsuitzending en elke commissieuitzending zie ik. En dan zie ik toch wel eens laat ik het wrijving noemen. Dat er wat misverstanden zijn over hoe dingen moeten gebeuren. Maar we gaan verder.
Check.
Ambtenaren die zijn van de wethouder en niet van de politiek. U pleit voor een voedselvisie voor het eiland. En wat bedoelt u daarmee?
Nou, zal ik hem proberen te beantwoorden? Kijk, als je... Ik weet niet, heb je zelf ooit wel eens... Ik heb eens in een goed moment in mijn leven dacht ik... Ik ga ook zo'n voedselbox doen die allemaal uit lokale producten bestaat. Hè. Dan krijg je elke week wat eten. Maar dan merk je wel dat het vanaf september wat kariger wordt. En in oktober zit je alleen maar knollen en bollen te eten. En dat is jammer. Hè. Dus als je kijkt, nou, wat hebben wij nou... We hebben een hoop landbouwgrond. We hebben ook een hoop vervoersbewegingen. Het zou toch prachtig zijn als je die landbouwgrond en die vervoersbewegingen wat meer met elkaar in verbinding brengt. Hè? Dat we op het eiland ook wat meer met elkaar kunnen verbouwen wat we ook daadwerkelijk opeten. Maar dat is best moeilijk, want wij verbouwen hier helemaal geen tuinbouwgewassen. Wat we doen is aardappelen en dingen die is akkerbouw.
Moet je weer suikerbiet eten?
Ja, moet je weer een suikerbiet op stroop weten te maken. Dat is best ingewikkeld. Dus als je het hebt over een voedselvisie, dan gaat dat toch ook over, hey, kunnen we dat verbreden? Zijn er andere manieren mogelijk om dat voedsel wat wij hier wel kunnen en opkweken, om die te gebruiken voor onze eigen bevolking, zodat we daar wat meer profijt bij hebben. Dat je wat meer kortere ketens krijgt, dat is goed voor het milieu, maar ook goed voor je eigen bewustzijn en gezondheid.
Ja, maar aan de andere kant, als je dat wil natuurlijk, dan kom je tegen, stuit je op een heel ander probleem. Kijk, je kunt natuurlijk alles verbouwen wat je wil op het eiland, maar dan moeten er van die glazen kassen komen. En dat willen we met z'n allen weer niet.
Nee, dat is wel een punt. En ik vind eerlijk gezegd, nu spreek ik niet namens de partij, want dat staat nergens. Maar als je echt serieus wilt dat we ook andere dingen hier gaan telen om toch iets te doen. Misschien zou je dan toch in beperkte mate wel eens aan een vorm van kas kunnen denken, specifiek gericht op dit doel. Niet om iedereen nou de hele Albert Heijn te vervangen met voor de spessiebonen en de andere groentes. Maar ik denk dat je er wel eens naar kan kijken. Het gebeurt natuurlijk ook al wel op bepaalde delen van het eiland, maar dat zijn allemaal tijdelijke vergunningjes. Maar als je serieus wil kijken, denk ik, naar een voedselvisie die ook dat betreft, nou dan moet je misschien ergens ook wat dogma's los gaan laten. Ja.
Dan gaan we even op naar het volgende de blok. Hoeveel tijd hebben we nog? Tijd zat, zie ik. We gaan het even hebben over toerisme. De PvdA wil dat in balans is. Sorry. De PvdA wil dat toerisme in balans is met wonen en natuur. En dan is mijn eerste vraag. U zegt daarbij geen extra bedden. Betekent dit dat het toerisme op Texel zijn plafond heeft bereikt?
Ja. Daar kan er heel lang over uitweiden. Maar we hebben al een beddenstop. Hè. We hebben gewoon al een plafond. En daar wensen we graag aan te houden.
Ja, maar ik zou gewoon even als nuchtere burger nadenken. Ja, dan zeg ik, dat is allemaal leuk. Maar Texel moet elk jaar meer geld verdienen met dezelfde hoeveelheid bedden. En wordt het eiland dan over een paar jaar niet gewoon onbetaalbaar?
Die kans is. Kijk, ik denk dat de ondernemers zelf heel goed kunnen kijken naar hun kwaliteit, prijs-kwaliteit verhouding, zeg maar. Texel is wel aan het... De prijzen worden hoger. Mensen moeten steeds meer betalen om hier een week te bivakeren. Maar dat is in principe niet aan de gemeente om daar iets van te vinden. Dat is natuurlijk een ondernemer die daar keuzes in maakt.
Ja, maar het is wel aan de politiek om te bepalen of het wel of niet meer wordt.
Het aantal bedden wordt niet meer.
Ja.
Okay. De ruimte wordt ook niet groter. Dus als we woningen willen bouwen en we willen natuur behouden omdat de toerist daarvoor komt, ja, dan kunnen we wel zeggen van we bouwen ook nog 25 extra vakantieparken met 100 huisjes. Waar? Ja. Dat gaat dan toch ten koste ruimte voor woningbouw of ruimte voor landbouw of ruimte voor natuur. Ja. En wij denken dat met die beddenstop er een zekere balans is. En hoe de ondernemers daarmee omgaan qua luxe van de accommodatie en de prijzen van de accommodatie. Ja, dat hangt daar wel inderdaad mee samen.
Het is ook niet alleen een ruimtelijk vraagstuk, hè? Wie gaat er werken in al die nieuwe horeca en al die nieuwe toeristische sectoren die we dan zouden gaan oprichten? Het is nu al veel te krap als je kijkt naar de hoeveelheid personeel die gewenst is. Er zijn bedrijven zat die maanden dicht zijn omdat ze het gewoon niet redden.
Ja. Ook met het hoogseizoen, hoor.
Ja. Ook in het hoogste inderdaad. Ja. Dus je kunt wel blijven groeien, maar er moet ook personeel zijn om het allemaal te doen. En als je het aan mij vraagt, hey, aardzakt
door de grond.
30 centimeter naar beneden. Als je mij vraagt, heb ik liever dat mensen die hier wonen en werken niet alleen maar in die horeca terechtkomen, maar ook werken in de sectoren waar we ook zoveel behoefte aan hebben, zoals zorg, onderwijs, politie, et cetera, et cetera.
Ja, blijf gewoon even praten.
Ja, oh ja, we moeten even de tijd vol maken, ja, zeker.
Ik moet even mezelf
weer.
Wij noemen dat intern Rietje. Riet van den Berg gebeurt het ook altijd. Dan zit je met je hak onder de,
ja.
Ah, ja, zo. De stoel weg.
Je mag hier niks, joh. Je mag niet met je pen klikken. Maar oké. Maar laat ik het zo zeggen. Zijn jullie dan wel met mij eens dat dit een zorg is?
Wat is, zou een zorg moeten zijn?
Dat je gewoon elk jaar meer moet gaan verdienen met dezelfde hoeveelheid beschikbare middelen.
Ja, maar je kan.
Maar wie moet dat?
Ja, wie moet dat?
Ja, wij bepalen de prijzen toch niet van wat een weekje op Texel. Ik zou het heel fijn vinden als het betaalbaar blijft op het eiland. Dat is een van onze doelstellingen is om bijvoorbeeld te kamperen bij de boer. Om daar wat meer ruimte aan te geven. Dan help je enerzijds de boer mee. En anderzijds kun je daar enigszins nog voordelig het eiland op.
Maar het zou ook prettig zijn als de economie van Texel wat breder wordt. Dat we ook geld kunnen verdienen met iets anders dan
toerisme. Dat bedoel ik.
Ja.
Kijk, want we kunnen hier natuurlijk een uur over gaan hebben. Maar als volgend jaar de inflatie 5% is, wil iedereen er 5% bij hebben. Ook degene die bij die horeca-onderneming werkt of bij die andere dingen. Vandaar dat ik mij afvroeg. Hoe ga je als eilandeconomie zorgen dat je en betaalbaar blijft? Hè? Want je zegt van kamperen bij de boeren, maar is ook natuurlijk op een groeiende plaats. Want er zijn ook ondernemers die hebben vakantiehuisjes van 3500 euro in de week. Nou, dan moet je wel 100 tenten voor neerzetten, wil je hetzelfde verdienen. En daar moet, dat is denk ik het risico van een kleine gesloten gemeenschap als een eiland.
Ja, maar uiteindelijk hebben heel veel ondernemers gekozen voor die verluxing. En dat is een trend die ingezet is. En ik snap waar die vandaan komt. Als je vroeger 6 of 8 weken vakantieverhuur had en nu heb je jaar rond je dingetjes. Ja, het is wel te hopen voor Texel in zijn algemeenheid dat natuurlijk wel gevuld blijft. En ik hoor wel signalen dat dat wel steeds lastiger wordt. Maar ja, dat is een keuze die uiteindelijk door een ander gemaakt is.
Voor 3500 euro ga je een maand naar Egypte, hoor. Volledig verzorgd.
Ja, moet je ook heen willen. Het zou mij te warm zijn. Maar.
Het is nu ook een beetje gevaarlijk, maar dat is een ander verhaal.
Ja, ook nog eens.
Volgende vraag, want we gaan toch even bij toerisme houden, had ik gezegd. Wilt u de toeristenbelasting koppelen aan de prijs van de accommodatie? En wat betekent dat voor hotels en vakantieparken?
Dat betekent concreet dat er een ander systeem komt. En nu is de hoogte van de toeristenbelasting die je betaalt slechts afhankelijk van het aantal overnachtingen. En wij denken dat dat ook anders kan. Dat je de totale opbrengst van de toeristenbelasting hoeft niet daarmee hoger of lager. Maar je kan hem anders verdelen. Dat degene die, waar je het net over had, een accommodatie kan huren van 3500 euro in de week. Dat die misschien ook meer bij kan dragen aan de totale hoeveelheid toeristenbelasting dan iemand die kampeert bij de boer. Ja, dus het is niet zo dat op het moment dat je een luxe hotel boekt, dat je als je daar een ander tarief aan hangt, dat dan de totale pot toeristenbelasting omhoog moet. Maar dan kan een andere groep toeristenbelasting wellicht naar beneden.
Nee, maar ik bedoel gewoon een soort vast percentage op de verhuurprijs. Zit je in een tent voor 2,30 euro per dag betaal je 23 cent. En zit je in een huisje van 230 euro per dag betaal je 3,20
euro. 2,30 euro.
Ja, dat zou zoiets kunnen zijn. Ja. Je zou het ook kunnen afbakenen in categorieën. Dat een hotelovernachting een ander tarief krijgt dan een campingovernachting. Maar ik denk dat dat later uitgewerkt moet gaan worden.
Ja. Voorstel aan de raad, hè? En dan naar de wethouder en dan.
Ja, zeker. Er is in het verleden ook al wel gekeken, hoor, naar andere manieren om toeristenbelasting te bepalen. En daar is toen voor gekozen om het niet aan te passen. En het gewoon per overnachting iedereen hetzelfde tarief.
Een ander punt waar ik, als ik zo rondkijk op het eiland, waar ik toch wel kijk van nou oké, dat is een zorgpunt. Hoe wilt u voorkomen dat vakantieparken overgenomen worden door overkantse bedrijven? En dat bedoel ik door grote investeringsmaatschappijen. En dat geldt niet alleen voor vakantieparken, maar dat geldt ook voor hotels die geen opvolging hebben en dat soort dingen. Wat vindt u daarvan en kun je dat juridisch beïnvloeden?
Nou, juridisch niet. Ik denk dat het een beetje hetzelfde geldt als bij agrariërs. Dus wij zijn gelukkig behept op dit eiland met heel veel kleine familiebedrijfjes. Waardoor die, zowel in de toeristische sector als in de agrarische sector, dat nog heel fijnmazig is en ook heel dichtbij. Maar je ziet natuurlijk wel als er geen opvolger is. Ja, dan is er al snel een nieuwe koper op de kust. En die komt heel vaak niet van de overkant. Waarmee dus ook het vorige probleem in de hand werkt. Want die betaalt natuurlijk een x-bedrag voor dat park. Die zal dat ook weer op een bepaalde manier terug moeten verdienen. Waardoor de prijzen omhoog moeten gaan. Wil je dat natuurlijk aan zijn bank kunnen verantwoorden. Dus ja, hoe krijg je het voor elkaar? Ik denk wel dat je dus die kleinere logieverstrekken. Dat kan ook best wel een grote zijn hoor. Dus de vakantieparken zeg maar die nog wel gewoon in Texelse handen zijn. Je moet ze wel wat ruimte bieden om te kunnen blijven ontwikkelen. Hè. Er zit natuurlijk wel een grens aan van wat je als parkje aan kunt. En als je dat wil doorzetten naar je eigen kinderen, dan moet het ook wel een verdienmodel zijn waar dat kind zelf ook natuurlijk bij de bank mee aan kan komen. Dus er moeten wel ontwikkelmogelijkheden blijven. Maar dan niet in een grootschalige soort zoals het uitbreiden van bedden of andere zaken. Dus volgens mij gaat het over mogelijk maken en over flexibel zijn.
Ja, de reden waarom ik ook deze vraag stel, hè, want ik kijk ook natuurlijk wel eens nationaal. Hè, en dan zie je weer dat lui met een caravannetje van een vakantiepark afgejaagd wordt omdat er een grote projectontwikkelaar de zaak overgenomen heeft. En wat je natuurlijk nu met de meeste vakantieparkjes hebt op Texel, is het, noem ik dan maar het Texelgevoel. En als je die overkant dus binnenhaalt, dan kon dat Texelgevoel wel snel weg zijn.
Helemaal eens. Ja.
Maar goed, je hebt ook altijd te maken met een verkopende partij. Hè? Dus die heeft ook keuze aan wie het gaat verkopen. En ja, het grote geld lonkt af en toe, dat blijkt.
Ja, maar ik kan me zo voorstellen als je 65 bent en het is je pensioen, dat die keuze niet zo moeilijk is. Je moet wel heel erg veel van dit eiland houden.
Ja, wat principes hebben misschien, ja, dat zou kunnen.
Nou, en als het goed is, hou je ook veel van de onderneming die je hebt opgebouwd. Dus hoop je dat degene die dat na jou gaat voortzetten, dat met dezelfde passie en dezelfde gevoel doet. Dus ik denk dat heel veel ondernemers graag overdragen aan een familielid of een enthousiaste starter die echt nog plannen heeft.
Die van het eiland komt.
Nou, bijvoorbeeld, ja. En ik denk dat de keus om dan met een grote partij, soms niet eens uit Nederland, in zee te gaan, met name zit in wat Remco net al aangaf, dat het voor de nieuwe ondernemer op zo'n accommodatie lastig is om daar een goed verdienmodel op te krijgen, omdat ze beginnen met een enorme schuld bij de bank.
Ja. Ja, ik genoeg daarover. We gaan het even hebben toch over kamperen bij de boeren. Want het werd net aangetipt. U wil meer kamperen bij de boeren. Hoe voorkomt u dat het landschap vol komt te staan met kleine campings?
Ja, op dit moment is het zo dat je 15 plaatsen als kampeerboer mag hebben. Wij zien dus niet zozeer dat er heel veel meer boerderijen komen die het kamperen ook aanbieden. Maar je kan wel nadenken over van 15 naar bijvoorbeeld 20 plaatsen. Dat kan voor die boeren net wel een setje zijn om goed in zijn eigen. Dat zijn met name de kleinschalige boeren die daar gebruik van maken. Om die daar nog een setje te geven. Maar dat wil niet zeggen dat we dus die 3000 bedden die nu de kampeerboeren hebben, dat we die gaan overschrijden of dat we daar opeens 5000 van maken.
Oké. En je krijgt natuurlijk, als je uitgebreide met tenten, ga je waarschijnlijk ook uitbreiden met blikken, zeg ik altijd. Met auto's en zo en dat soort dingen.
Ja, dat is een consequentie. Maar goed, het is niet zo dat er op bij een boerderij waar dit speelt nog niet zo is. Hè. Het is een bestaande kampeerboer waarschijnlijk die alleen 5 plekken extra heeft.
Nou ja, en er zitten natuurlijk wel allerlei regels qua het wegwerken achter boomsingels. En die laten we natuurlijk niet los.
Nee. Nee, oké, maar dat zijn aanvullende maatregelen. Dat kan ik me voorstellen.
Nee, en het gaat ook wel om nou ja, echte boeren in de zin van het boeren, zeg maar. Je moet wel zelf de camping draaien. En
ze moeten zelf nog een daadwerkelijk agrarisch bedrijf runnen.
Ja. Zeker, ja. Ja.
Voor het overgrote deel ook.
Ja, ja, je moet je
hoofdinkomen.
Hoofdinkomen moet vastgesteld worden in de mijtelling. Ik heb dat in 19, wanneer was het? Wanneer ben ik hier komen wonen? 2006 heb ik dat eens uitgezocht. Want ik dacht, ik koop even een boerderij hier zo en...
Maar toen bleek dat je ook nog allemaal boeren dingen moest doen.
Ja. Wat ingewikkelde en ik... Nee, maar dat is... De regelgeving op dat gebied is dat je echt agrariër moet zijn.
Ja. Ja.
Raconter l'histoire,
faut ce qu'il faut.
D'un gars qui voulait changer l'histoire,
trop c'est trop.
Il était fils d'un militaire et né dans un canon. Sur sa brassière, il y avait déjà des galons. Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Et allez, oh!
Un petit coup de Marseillaise.
Oh non!
Un petit bout de la Madelon.
Sûrement pas!
Vive l'amour à la française.
Et vive la France et la Corrèze. Ouh!
Tout finit par des chansons.
Moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh.
Reggae, 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 reggae.
Je m'en fous. Il épousa un jour de gloire.
Faut ce qu'il faut.
Une demoiselle nommée Victoire.
Faut c'est faux.
Elle était fille de légionnaire. D'ailleurs elle sentait bon. Devant le maire, la belle n'a pas dit non. Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez.
Un petit coup de Marseillaise,
ouais, tiens.
Un petit bout de la Madelon.
Non, j'ai dit.
De l'amour à la française.
Et vive un Paul et ses falaises.
Tout finit par des plongeons.
Et moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. Ouais, je m'en fous. Voici la fin de mon histoire.
Faut ce qu'il faut.
Bien sûr c'est difficile à croire.
Trop c'est trop.
Un jour au cœur de la mitraille, un boulet de canon fit une entaille plus large que ses galons. Du champ de bataille sortit la moitié d'un con. Et allez.
Un petit coup de Marseillaise.
Ouais, non, non.
Un petit coup de la Madelon.
J'ai dit non.
L'amour à la française.
Et vive enfin le père Lachaise.
Tout fini au bouillon,
pompon. À moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Reggae, 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 reggae.
U luisterde naar...
Michel Fugain.
Nou, zeg jij het maar, want dit gaat veel te snel voor me.
Michel Fugain met Ringeding.
Oh ja, uit 1974. Ja.
Ik... Terwijl jij jouw favoriete tijdsperk, hoorde ik net.
Nou, dat ligt er nog 10
nog,
voor.
Nog daarvoor, ah, oh, jutje. Ja.
Ik ben meer van 1965, 66, 69. Toen was ik
een tiener.
Tiener was ik toen, ja. Maar we gaan verder. Toerisme sluit ik af. Ik had er nog een paar vragen over, maar ik heb nog veel meer dingen op mijn lijstje staan. En de tijd vliegt weer voorbij, zie ik. Luisteraars, we gaan verder met economie en ondernemers. De PvdA wil een bredere economie dan alleen toerisme. Nou, daar hebben we het net al een heel klein beetje over gehad natuurlijk. Wilt u nieuwe bedrijfsruimte voor dienstverlening en zorgverleners? En waar moeten die dan komen?
Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Volgens mij hebben we een haven in Oudeschild, waar weinig havenactiviteiten plaatsvinden op dit moment. We zouden best eens kunnen nadenken over het maken van een plan. En we vinden ook dat hij er echt snel moet komen. Ik denk dat daar onder alle partijen ook wel eensgezind naar gekeken wordt. Hoe je dat gaat invullen is een tweede. Maar één van die dingen kan zijn dat je daar toch bedrijvigheid op toepast. Wat ik net al eerder aangaf. We zitten met energievoorziening. Daar moeten echt significant ontwikkelingen plaatsvinden. Nou, dat, je zou kunnen bedenken dat dat misschien op de haven kan. Maar misschien mis je nog wat dingen.
Nou, een tweede NIO zou ik ook niet gek vinden. Het is natuurlijk niet wat je zomaar even 1, 2, 3 voor elkaar krijgt. Maar dat is natuurlijk een onwijs interessant instituut om er 2 van te hebben op een bepaald vlak. Ik bedoel, je moet ook niet iets nieuws gaan verzinnen wat we nog helemaal niet hebben. Maar ik zou versterken wat er al is.
Ja, want we hebben een tijdje terug natuurlijk, hoe noemen ze dat, de havenvisie gehad en alles wat er omheen zat. En wat ik een beetje vreemd vond aan dat verhaal is dat we eerst naar de haven gingen kijken en toen pas wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Terwijl ik denk dat je het andersom moet doen. Hè. Eerst kijken wat er in de wereld om je heen gebeurt en dan moet gaan de kersen eruit gaan plukken. Van, dat doen we. Het verdwijnen van de visserij, hè, want dat is natuurlijk de grootste aanlading geweest voor de haven. Wordt het natuurlijk heel moeilijk om andere bedrijvigheid te vinden. En ik denk ook niet dat we zitten te wachten om nou de offshore suppliers in oude schild binnen te hebben en zo.
Nou, je moet kijken wat wel kan. Maar ja. Één ding is inderdaad zeker, de visserij komt niet meer terug zoals het was. Dat is een ding wat zeker is.
Ja, en in de wereld om je heen komen er natuurlijk veel meer windmolens op zee, zal ik maar zeggen. Ja. Die hebben ook onderhoud nodig. Ik zou niet goed weten waarom dat niet vanuit de haven vanaf Oudeschild zou kunnen.
Ja.
Dat is een hele andere manier van haven zijn. Maar zoals we net al aangaven, we willen misschien ook technische opleidingen naar Thailand halen vanwege de duurzaamheid. En ik denk dat dat daar een onderdeel van zou kunnen zijn.
Ja.
Het is ook een van de weinige havens die rechtstreeks met de zee verbonden is.
Klopt.
Want bijna alles moet je door de sluizen heen.
Ja.
En dat is hier niet zo.
Dat heeft wel degelijk voordelen in onze haven.
Maar dat ben ik met je eens. Maar we hebben natuurlijk een hele batterij aan wensen altijd. Hè. Rust, ruimte, natuurnachtige duisternis, noem maar op. Hè. En dan moet je daar wel de juiste schone industrie bij vinden. Hè. Want vervuilde industrie willen we ook niet hebben.
Nee, dat klopt. Maar Oudeschild heeft natuurlijk al een heel groot bedrijventerrein. Dus op zich is het niet gek om het daar dan te organiseren.
Misschien dat we toch een beetje meer moeten naar de scheepsbouw en jachtbouw.
Ja, dat zou een mogelijkheid zijn.
Ja, het staat niet zo in ons programma.
Nee, maar
het
is een suggestie.
Ja, ja.
Ja, zeg het maar.
Nou, ik vind het een goede suggestie. Ik weet niet in hoeverre het echt realiseerbaar is. Maar
ja.
En we hebben namelijk nog een dok wat echt nog in werking is. Ik weet ook niet hoe lang we dat op deze manier kunnen volhouden. Maar op het moment dat je boten gaat bouwen, zou daar misschien een dok handig bij zijn.
De ligging is voor dit dok ook handig.
Ja.
Die opmerking van mij net van de enige jacht, die heb ik van iemand van Dame.
Ja.
Zeg, ja, dit is de enige waar ze er zo in kunnen varen.
Ja. Ja. Ik hoor ook heel andere geluiden bij partijen. Daar ga ik het nu niet over hebben. Daar ga ik het morgen over hebben. Dan moet je allemaal luisteren.
Wanneer komen de drijvende woningen? Of niet?
Ja, de woonboot.
In dezelfde haven.
Woonboot in de haven.
Ja, lijkt me ook een fantastisch plan. Maar als je de woningnood moet willen oplossen, dan is dat natuurlijk. Het is leuk voor de mensen die dat voor elkaar krijgen. Maar je gaat er A, geen financiële dekking. Je gaat de haven er financieel niet meer redden. En nee. Het is natuurlijk voor een beetje voor de mensen die of luxe zijn of die dat heel leuk vinden. Maar woningproblemen op het eiland, dat is natuurlijk. Die ligt niet op het water in de haven.
En doordat we zo'n rechtstreeks verbinding zijn, staat de haven toch regelmatig blank. Dus ik denk dat het ook een technisch.
Woonboot hebt.
Ik wou zeggen, als je er 1 seconde over nadenkt, ik heb er 10 seconden over nagedacht, dan denk ik bij mezelf van oude schilderige tijdenhaven en dan denk ik aan een woonboot.
Ja, ik vind het spannend.
Het kost er soms best wel in die haven.
Moet er een stutpaal komen, 2, om die woonboot dan vast te leggen, maar ja, die moet 10 meter hoog zijn, want anders.
Of een deel van de haven afsluiten van het getijden, maar ik weet niet of dat de bedoeling is.
Dit is niet zo'n handig plan misschien.
U noemt Texel als een pilot-eiland voor innovatie. En wat voor projecten doelt u dan op? Buiten de windmolen op de haven.
Ga je gang.
Ik denk dat het innovatieve is, dat wij dat ook nog niet echt weten. Maar ik denk dat we in het verleden al pilot-eiland zijn geweest voor allerlei dingen op het gebied van duurzaamheid. En daar zou ik wel een voorstander van zijn.
Ja, en voedsel zijn we natuurlijk ook op pilot-eiland geweest. En kijk, soms mislukt het totaal en soms lukt het wel. Daarom heet het ook op pilot, denk ik. En een
pilot-pilot. Ja, maar dat is...
Ik zou voor de toekomst zeker kunnen denken aan energievoorziening. Texel is natuurlijk een prachtige biotoop waar je fantastische elektriciteitssystemen, inclusief batterijen en bepaalde opwek, kunt uittesten of organiseren. Ik kan het me voorstellen op voedselketens. Dus hoe krijg je zo'n klein mogelijke voedselketen binnen een bepaalde vierkante meter? Ik kan het, dat gebeurt nu al met waterbufferen. Ik denk dat de voorbeelden die nu door de ondernemers en agrariërs in de polder gebeuren, ik denk dat dat fantastische dingen zijn die je naar de rest van de wereld kan exporteren als daar een als daar kansen liggen. Kijk, en het is met piloten altijd zo. Soms lukt het en soms lukt het niet. En het brengt wel nieuwe werkgelegenheid en techniek en energie met zich mee. Dus.
En we moeten ook wel wat. Hè? Er is ook wel gewoon een noodzaak om dingen op te gaan pakken. En als je alleen maar gaat kijken wanneer komt die derde wattkabel, ja, dan ben je te laat.
Nee, daar moet je helemaal niet op wachten. Maar in dat, dat kader zou je natuurlijk, en dat bevreemdt mij eigenlijk ook nog steeds, is waarom er hier niet een pilotproject voor de deur ligt met getijdencentrales.
Ja, die ligt er af en toe toch wel, zoals je weet, maar dat is best wel ingewikkeld blijkbaar.
Ja maar een kenmerk van de pilot is dat je voorbereid moet zijn op mislukking, maar dat je moet leren van wat er mislukt. En de techniek op getijdencentrales, die vliegt natuurlijk vooruit, hè. Want waar ik in 2004 naar zat te kijken om een getijdencentrale bij de MOK neer te leggen, nou, dat kan je geen museum neerzetten. Dat bestaat al lang niet meer. Ja. En dat moet eigenlijk een doorlopend proces zijn, dat je dat soort dingen doet.
Goed, hoe langer de crisis in Iran of Oekraïne duurt, hoe hoger de prijs van olie blijft en gas, hoe hoger ook de wil is om hierin te innoveren.
Ja, daar ben ik met je eens. Fijn. En ik heb er trouwens geen last van, want ik heb Bas van de zonnepanelen.
Goed zo.
Dat kunnen wij elke keer weer zien als wij op de pontweg rijden.
Even blind raken.
Nee, maar echt een chapeau. Ja. Goed gedaan. Nee,
maar die zijn niet van mij namelijk, die jij ziet. Mijn zonnepanelen. Nee.
Susanne neemt je mee naar een bank aan het water. Duizend schepen gaan voorbij en toch moet het maar niet laten. En je weet dat ze gek is, want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars. En als je haar bezit, ik kan jou geen liefde geven, komt heel de stad tot leven. En hoor je meeuwen schreeuwen, je hebt steeds van haar gehouden.
En je wilt zo met haar meegaan, samen naar de overkant. En je moet haar wel vertrouwen, want zij houdt al jouw gedachten in haar hand. En Jezus was een visser die het water zo vertrouwde dat hij zomaar over zee ging, omdat hij had leren houden van de golven en de branding waarin niemand kan verdrinken. Hij zei: als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken. Zijn lichaam was gebroken en hoe hij heeft geleden, dat weet alleen de vissen aan het kruis. En je wilt wel met hem meegaan, samen naar de overkant. En je moet hem wel vertrouwen, want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand.
Susanne neemt je mee naar een bank aan het water.
Je onthoudt waar ze naar kijkt, als herinnering voor later. En het zonlicht lijkt wel honing, waaraan kinderen zich te goed doen. En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant. En je moet haar wel vertrouwen, want zij houdt al jouw gedachten in haar hand. En je moet haar wel vertrouwen, want zij houdt al jouw gedachten in haar.
Susanne neemt je mee.
Susanne neemt je mee.
Susanne neemt je mee.
Neemt je mee.
Jasmin, dames en heren.
Relax. You're quite safe here.
Am I dreaming?
No.
Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
Look, I must have a star on my door.
Or better still.
A door?
Swing doors, huh?
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
Radio. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Texel het Politiek Café. Dit van 7 maart tot en met 16 maart van 4 tot 6 in de middag. Telkens staat er één politieke partij centraal. Wat zijn hun plannen voor Texel? Hoe kijken zij naar wonen, leefbaarheid, energie en economie op het eiland? Luister mee en stel zelf uw vragen aan de kandidaten tijdens de uitzending 31 21 99.
Ook dit is Radio Texel.
trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
Casper Meijer met het NOS Journaal. Minister Van Wil van Justitie.